Gemeente doophouders, wij prediken u het woord des Heren aan de hand van ons doopsformulier. En dat behandelen we stukje voor stukje. Op de kop af de 10e preek inmiddels over de inhoud van het doopsformulier. En we zijn toegekomen aan het ten derde. Want de hoofdsom van de leer van de heilige doop was in 3 stukken begrepen. We zijn nu aan het ten derde toegekomen. We lezen dit stukje ervan, het eerste gedeelte. Overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Gemeente, beste doopouders, 3 stukken. We hebben het ook op de doopzitting nog gezegd. Die kennen we vanuit de catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Die 3 dingen zijn nodig te weten om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. En ik heb er al eens eerder op gewezen dat je dat ook in het avondmaalsformulier vindt. Niet alleen in het doopsformulier, net zoals in de catechismus, maar ook in het avondmaalsformulier. Want de waarachtige beproeving van onszelf bestaat ook al in 3 stukken. En dat is allemaal niet toevallig. Dat zijn diezelfde stukken die we ook in de catechismus vinden. Ook hier dus in het doopsformulier. Nu, in de eerste preken hebben we stilgestaan bij onze ellende. Dat we buiten het koninkrijk van God staan. En dat we de reiniging van onze zielen niet bij onszelf moeten zoeken. Dat dient tot onze verootmoediging. Daarna hebben we in een groter aantal preken stilgestaan bij het stuk, het ruime stuk van de verlossing. De Vader belooft, de Zoon belooft, de Heilige Geest belooft. En dat alles rondom de afwassing der zonden door Jezus Christus. En nu komen we dus terecht bij wat de catechismus zou noemen het stuk van de dankbaarheid. Het ten derde. Wij worden door God, van Gods wegen, wij aan onze kant worden van Gods wegen door middel van de doop vermaand, aangesproken en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En er staat in dit formulier dat dat gebeurt omdat in het verbond 2 delen begrepen zijn. Hoe moeten we dat opvatten? Dat er 2 delen zijn in het verbond. Hoe wordt dat nou bedoeld? Dat kunnen we eigenlijk een beetje op 2 manieren opvatten. En daar komt nog bij, beide opvattingen zijn ook nog volledig juist. Dus het is niet of-of, maar het is en-en. De eerste manier waarop we dit kunnen opvatten, dat is dat er in een verbond 2 partijen zijn. Want een verbond sluit je niet met jezelf. Weliswaar maakte Job een verbond met zijn ogen, maar dan zijn die ogen dus de andere partij met wie Job het verbond gesloten heeft, dat hij niet zou achtslaan op een maagd, dat hij dus geen overspel zou plegen. Hij had een verbond gesloten met zijn ogen. Maar gewoonlijk maak je een verbond met iemand anders. En zo is dat ook bij de doop. De eerste partij, ja, werkelijk de eerste, is altijd God. Dat zijn nooit wij. God richt zijn verbond met zondaren op. Dat lees je al bij Abraham. Ik richt mijn verbond met u op. Niet een verbond sluiten. Want dat kunnen wij als mensen onder elkaar doen. Maar God richt zijn verbond op, want hij doet dat helemaal eenzijdig. Helemaal soeverein. Niets is er dat hem daartoe verplicht. En er is ook niemand die er recht op heeft. Daarom spreekt de Bijbel over oprichten, geven, stellen of een verbond snijden. Dat kom je ook tegen. Vooral in de Hebreeuwse taal staat er eigenlijk een verbond snijden. Tenminste in een aantal gevallen staat dat er. Een verbond snijden. Omdat je bij een verbondsluiting tussen de stukken van de offeranden. Bij een verbondsluiting werd er vaak een offer gebracht. Tussen de stukken doorging. Vandaar verbond snijden. Altijd gaat het van God uit. Maar er is natuurlijk ook altijd een partij met wie het verbond gesloten wordt. Opgericht wordt. En dat is de zondige mens. De ontvangende partij. Abraham, Israël en zo ook wij en onze kinderen. Vandaar dat er staat, er zijn natuurlijk in een verbond altijd twee delen, twee partijen. Degene die het verbond opricht en degene die dat verbond in ontvangst neemt. En dat zijn wij dus. Maar je kunt het ook nog op een andere manier opvatten, en dat is ook juist. Je kunt het ook opvatten in die zin dat er altijd twee kanten aan een verbond zitten. Er zijn de beloften van God. In dit geval, hè, de beloften van God. Nou, die hebben we gezien in het tweede stuk, de beloften van God. De belofte van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat was nogal wat. Dat is de ganse zaligheid. Tot aan het komen in de gemeente der uitverkorenen toe. Onbevlekt daar gesteld te zullen worden. Dat belooft de Heere God allemaal te willen geven. Die belofte van God, daar kunnen we nou niet bepaald heel benepen en zuinigjes bij kijken. Alsof dat niet zo heel veel zou voorstellen. Integendeel, God wil ons van de grootst mogelijke ellende, oftewel de verdoemenis, brengen tot de grootst mogelijke zaligheid, de heerlijkheid met al zijn uitverkorenen in de hemelse gewesten. Wat een beloften worden daar geschonken. Dat is de ene kant. En de andere kant is natuurlijk dat God ook iets van ons vraagt. Dat wij ook ergens toe worden vermaand en verplicht. En dat komt dus in het derde stuk aan de orde. Het stuk van de dankbaarheid. Want als je zulke grote beloften ontvangt, dan kun je niet je hoofd omdraaien en weglopen. Als je die grote beloften ook mag genieten, ja, dan weet je wel dat de Heere ook iets van ons vraagt. Dat we iets zullen terugdoen? Nee, nee, dat niet. Het is niet wat voor wat hoort wat. Zoals wij dat onder de mensen wel eens hebben. Voor wat hoort wat. Maar wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen, zegt Psalm 116. En ik zal de naam des Heeren aanroepen. Dat is wat ik de Heere vergelden zal. Dat ik hem altijd nodig zal hebben. Altijd nodig zal hebben. Altijd zal aanroepen. En niet alleen maar in mijn nood. Nu, in alle verbonden is het zo dat er dus twee partijen zijn. Soms ook meer partijen. Je kunt natuurlijk ook een verbond hebben met drie of vier partijen. Dat kan natuurlijk ook. Maar minimaal twee. En in ieder verbond zijn natuurlijk altijd rechten en plichten. Als je trouwt, dan ga je ook een verbond met elkaar aan. Je zegt dan niet dat je een verbond opricht, maar dat je een verbond sluit. Want dat zijn twee gelijkwaardige partijen. Weliswaar is de man het hoofd van de vrouw, maar dat wil niet zeggen dat een man meer is dan een vrouw. Je bent gelijkwaardige partijen, dus dan kun je van een verbond sluiten spreken. Oprichten, dat is de hoge God met een klein mens. Dat is oprichten. Dat is eenzijdig en soeverein. En wij ontvangen slechts. Maar een man kan niet zeggen tegen zijn vrouw, je mag wel dankbaar zijn dat ik je getrouwd heb. Of omgekeerd, dat zou heel erg vreemd wezen. Niet waar? Nee, dat zijn twee partijen op gelijke voet. Maar je moet wel samen zijn, want anders kun je dat huwelijksverbond niet sluiten. Je kunt moeilijk met de bezemsteel trouwen. Vroeger trouwde men wel eens met de handschoen als de bruidegom bijvoorbeeld afwezig was, naar Indië was of zo. Dat is wel gebeurd, hè, dat men met de handschoen trouwde. Maar er moet toch altijd iemand zijn met wie je trouwt. En ik zei al rechten en plichten. Nou, die zal de ambtenaar van de burgerlijke stand je al voorhouden in het gemeentehuis. Dat er rechten, maar ook plichten aan de huwelijkse staat verbonden zijn. Dat horen we eerst al in het gemeentehuis. En dan vervolgens ook nog een keer vanuit het woord van God in de kerk. En als je met iemand een contract overeenkomt om een aantal goederen te leveren, dan zijn er natuurlijk altijd leveringsvoorwaarden. Hij moet op tijd leveren, hij moet het goede artikel leveren, hij moet leveren voor de afgesproken prijs. Maar er zijn natuurlijk ook altijd betalingsvoorwaarden. Over en weer. Dat zit in een contract en ook in een verbond in de samenleving. Hoe dan ook, denk maar aan de Europese Unie, als je een aantal dingen met elkaar afspreekt, dan kun je dat niet zomaar eventjes beëindigen. Dat zie je wel aan de Brexit. Dat gaat 2 jaar duren voordat ze eruit kunnen. Onderhandelingen over wat ze ooit zijn overeengekomen en wat ze nu gaan beëindigen, dat kun je niet zomaar verbreken, want er zijn rechten, maar ook plichten in ieder verbond, ook in een verbond tussen een aantal naties. En zo is het dus, beste doopouders, ook met het verbond dat God opricht met ons, met mensen. Twee partijen en ook de kant van beloften, maar ook verplichtingen. Dat zie je al bij Abraham. Want wat zei de Heere God tegen Abraham? Wie weet dat, wat God tegen Abraham zei? Hij zei, ik richt mijn verbond met u op, maar hij zei er ook nog wat achter. Hij zei, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wandel voor mijn aangezicht, weet je wat dat betekent? Wandelen voor Gods aangezicht. Ja, je kunt dus zeggen, wij wandelen toch allemaal voor Gods aangezicht. Maar God ziet ons allemaal. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar de bedoeling van dat wandelen voor Gods aangezicht, dat is wandel zo dat ik er naar kijken kan. Dat ik er naar kijken kan, dat ik mijn aangezicht er niet van hoef af te wenden, vol van afschuw. Maar dat ik er naar kijken kan, dat is de betekenis van wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat is wat de Heere van Abraham vroeg. En toen de Heere God het verbond met Abraham, Isaac en Jacob ging vernieuwen bij de berg Sinaï, Israël uit de woestijn geleid, uit Egypte geleid, door de woestijn, bij de berg Sinaï. Toen zei de Heere God, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Dat waren zijn beloften, zijn grote daden, wat hij voor ze gedaan had. En dan? Geen andere goden. Geen gesneden beelden. Mijn naam niet heilig gebruiken. Mijn dag ondergehouden. Je vader en je moeder eren. Niet doodslaan. Niet echtbreken. Niet stelen. Geen valse getuigenis. En niet begeren. Dat zijn de bepalingen van het verbond. De rechten van het verbond. Die werden ook gelegd in de ark van het verbond. De tafelen van het verbond werden in de ark van het verbond gelegd. Daar moest Israël zich aan houden. Er waren beloften, maar ook wat de Heere van ze vroeg. En zo is het dus nu nog steeds als het gaat om het genadeverbond. Dat bijzondere verbond waar we wel heel dankbaar voor mogen zijn. Want dat is en blijft een ongekend wonder, gemeente. Een ongekend wonder. Dat die grote, heilige God vraagt naar aardwormen zoals wij zijn. En dan ook nog mensen die zo gruwelijk tegen hem gezondigd hebben. Die de verdoemenis waardig zijn. We hebben het straks nog genoemd met het formulier. Dat verschrikkelijke woord verdoemenis. Maar het is wel werkelijkheid. Het is wel werkelijkheid. En dat die grote God dan in zijn soevereine welbehagen naar zulke mensen vraagt, dat is en blijft ongekend. Want wat zijn we diep gevallen? Beneden de engelen. Dat zijn we geworden. Terwijl we beelddragers van God waren, zijn we onder de engelen terechtgekomen. We zijn zelfs onder de dieren terechtgekomen. De dieren hebben niet gezondigd, wij wel. Zelfs de dieren worden ons in de schrift menig keer tot een voorbeeld gesteld. De os kent zijn bezitter en de ezel de krib van zijn heer. Maar mijn volk verstaat niet. Zelfs planten worden op enkele plaatsen in de schriften tot een voorbeeld gesteld. Zo diep is de mens nu onder alle schepselen neergedaald. Maar de Heere van zijn kant, hij komt toch met die kostbare beloften, dat hij ons wil wassen in het bloed van Christus. En dat hij ons leven wil vernieuwen en dat hij ons tot een God en Vader wil zijn. De Vader belooft, de Zoon belooft, de Heilige Geest belooft. Het kan niet op. En dat moet vooral maar voor ons allemaal een groot wonder zijn, blijven of worden. Want als dat nog nooit een wonder voor je geworden is, dat God naar je vraagt, dan heb je nog nooit echt goed geluisterd in de kerk. Dan heb je nog nooit goed acht geslagen op het woord van God. Als dat nog nooit een wonder voor je geworden is, dan heb je er nog nooit echt iets van begrepen. Want dat is het grootste wonder dat er is. Hè? Dat God vraagt naar jullie en naar je kinderen, Adamskinderen zoals wij allemaal zijn. En dat God met zulke heerlijke beloften komt die alles, maar ook alles inhouden. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. En dan worden wij, ja, jongens, wat praten we nou over, hè? Dat is dan toch logisch? Dat is dan toch niet meer dan normaal? Dat we God daarvoor dankbaar behoren te zijn? Dat is toch niet meer dan normaal? O, mijn volk, wat heb ik u gedaan, riep de profeet Micha uit door de mond des Heren. O, mijn volk, wat heb ik u gedaan? Ik heb u uit Egypteland verlost. Ik heb Bileam het zwijgen opgelegd toen hij jullie vervloeken wilde. Ik heb de vloek in een zegen veranderd. Wat heb ik u toch gedaan dat ge zo verre van me geweken zijt? Het is toch niet meer dan normaal dat de Heere iets van ons vraagt. En wat vraagt hij van ons? Zal ik de Heere tegemoet treden met duizenden van rammen en tienduizenden van oliebeken, staat er in Micha 6. Zal ik misschien mijn eerstgeborene geven voor de zonde van mijn ziel? Moet er niet aan denken toch, dat God dat zou vragen. dat hij jullie eerste kindje zou opeisen. Als offer voor jullie zonde. Daar moet je toch niet aan denken. Jullie hebben ook allemaal een eersteling. En stel dat de Heere dat aan je zou vragen, dat zou toch wat zijn. Nou, dat is gelukkig in Gods hart nooit opgekomen om zoiets te vragen. Ja, Abraham natuurlijk, dat weet ik. Maar dat was slechts om hem te beproeven, hè? Dat weten we wel, toch? Maar de Heere zou zoiets nooit in werkelijkheid eisen en vragen. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens. Wat goed is, wat eist de Heere anders van u. Ach gemeente, vergeleken met wat de Heere toch allemaal aan ons schenken wil. Die belofte, wat een kleine zaak is het dan. Wat acht de Heere anders van u dan recht en gerechtigheid lief te hebben, weldadigheid te doen, ootmoedig te wandelen met uw God. Is dat alles? Ja, dat is alles. Dat vraagt de Heere nou van ons. En als er nou iemand in de kerk is die zegt, ja dominee, maar daar heb ik nou eventjes geen zin in. Dat wil ik niet. Dan zeg ik u, wat brutaal. Brutale aap dat je bent. Om dat tegen de Heere te zeggen, terwijl hij zoveel schenken wil. Daar heb ik geen zin in. Je hebt niks te willen. Je hebt helemaal niks te winnen. Want de Heere heeft zijn hand op je gelegd. Hij heeft gezegd, mijn, je bent van mij. Hij heeft beslag op je gelegd. En dat hebben we hier nou zien gebeuren. De doop bevestigt dat eigenlijk. Dat de Heere zegt, van mij. Van mij. Je bent onder het verbond. Je bent van mij. Je hebt niks meer. En als je daarin volhardt, dat wil ik niet, en je loopt er onderweg. Ja, je weet dan wat er gebeuren kan. Kan. Nee, zal. Dan spreekt de Bijbel ook over de verbondswraak, nietwaar? De verbondswraak die de Heere dan over ons zal laten komen. Hoort gij bergen de twist des Heren, mitschaders gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk. En hij zal zich met Israël in het recht begeven. Kijk, dat gaat de Heere dan doen. Dan gaat hij met ons twisten. Dan gaat hij zich met ons in het recht begeven als wij weigeren de verplichtingen van het verbond na te komen. Als we zeggen, daar heb ik geen zin in. Van mij, zegt de Heer, je loopt er niet zomaar onderweg. Je hebt met mij te maken. Je kunt wel zeggen, daar heb ik geen zin in, maar daar ben je niet mee klaar. Want er is ook nog zoiets als een verbondsvraag. Als je tegen de liefde van de verbondsgod zondigt. Dat is een ernstige, zeer ernstige zaak. We mogen naar hem, we kunnen er dus niet zomaar onderweg lopen. Mijn, zegt de Heer. Ik heb beslag op je gelegd. En daarom staat er ook zeer terecht in ons doopsformulier volop Bijbels. Er staat zeer terecht in ons doopsformulier. Wij worden door middel van de doop van Gods wegen vermaand. Erbij geroepen wil dat zeggen. Vermaand wil zeggen. Erbij geroepen, kom jij eens hier. Kom jij eens even hier. Dat is vermanen. In de oorspronkelijke betekenis van het woord, het Bijbelse woord vermanen, is erbij roepen. Kom jij eens eventjes hier. We worden op het matje geroepen. En verplicht. Niks, ik wil niet. Verplicht. Krachtens het verbond, het beslag dat God op je gelegd heeft. Bedenk het goed, hè. Je kunt er niet zomaar onderweg. Je wordt verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Hij heeft u bekend gemaakt. O mens, wat recht is, goed is. En wat eist de Heer van ons. Hij vraagt het niet, hij zegt niet van, zou het je uitkomen, zou het je van pas komen, zou het je misschien schikken? Nee, lieve mensen, hij heeft er gewoon recht op. En daarmee uit. Om tweeërlei redenen heeft hij er recht op. Hij heeft er recht op krachtens de schepping. Want hij heeft ons allemaal gemaakt. Binnen de kerk en daarbuiten, alle mensen die op deze wereld leven, daar heeft hij krachtens de schepping recht op. Maar hij heeft op ons nog een dubbel recht. Want wij zijn op het erf van het verbond. Wij zijn in zijn kerk geboren waar de beloften klinken. Wij zijn in het verbond opgenomen. En dat heeft de Heer middels de doop bevestigd en bekrachtigd. Dat we in het verbond zijn. Dan heeft de Heer een dubbel recht op ons. Ik hoop dat jullie dat ook heel goed begrijpen als doopouders. Dat de Heer dubbel recht heeft op jullie en op je kinderen. En dat u dat natuurlijk allemaal begrijpt. En dat jullie dat ook allemaal begrijpen, jongelui. Dat de Heere God recht op jullie heeft. Omdat hij je schepper is. A. En B. Omdat hij je verbondsgod is. Die zo goed en zo vriendelijk is geweest. Om naar ons te vragen en met die kostbaarste belofte naar ons toe te komen. Daarom heeft de Heer recht op ons vermaand. Kom eens hier. Kom eens eventjes hier. En verplicht. En waartoe worden we dan vermaand en verplicht? Tot een nieuwe gehoorzaamheid. Waarom nieuw? Waarom nieuw? Is er dan ook een oude? Nou, gemeente, in de eerste plaats staat dat nieuw er, omdat hij er bij ons natuurlijk tevoren niet was. Hij was er niet, de gehoorzaamheid. Wij zijn van nature van onszelf oud. Daarom staat er even verder ook, hè, oud en nieuw, onze oude natuur doden. Je ziet hier duidelijk oud en nieuw tegenover elkaar. Nieuwe gehoorzaamheid en in een nieuw godzalig leven wandelen. Twee keer dat woord nieuw. En daartegenover wordt in de tekst van ons doopsformulier, trouwens ook in de Heilige Schrift, wordt dat woord oud gebruikt. Onze oude natuur dood. En daarom natuurlijk heet het nieuwe gehoorzaamheid. Omdat er dat iets is wat er tevoren bij ons niet was en niet is. Tenzij dat we het verbond inwilligen. En dat is nou zo nodig, hè, dat we dat verbond met God gaan inwilligen. Hij heeft dat verbond opgericht. En dat moet bij ons tot erkenning komen. Dat we die God van het verbond gaan respecteren en achten in ons leven. Ja, dat moet gebeuren. En daarvoor moeten we onze ellende leren kennen. Daarvoor moeten we onze verlossing leren verstaan. Leren zoeken de betekenis. Daarvan moeten we leren kennen in ons eigen hart en leven. Dat is nodig. Wie zijn ellende niet kent, heeft nog nooit naar de medicijnmeester gevraagd. En als je de medicijnmeester, als je die hebt leren kennen en je bent door hem genezen geworden van die verschrikkelijke Adamskwaal. Ja, dan weet je ook dat er een derde stuk is. Dat je de Heere daar dus dankbaar voor moet zijn. Wat eist een Heere anders van u? wat heist hij anders van u? Dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben. En ootmoediglijk, ootmoedig, nederig te wandelen met uw God. Die nieuwe gehoorzaamheid. Is er dan ook een oude, vroeg ik? Nou ja, er is wel zoiets als een slaafse gehoorzaamheid. Hè? Die is er natuurlijk wel. Sommige mensen kennen die ook. Hè? Dat ze zeggen, ja, God legt beslag op me, dus ik zal maar dit doen en ik zal maar dat doen om God een beetje te behagen. Zoals het volk Israël bij de berg Sinaï, ze zeiden tegen de Heer, alles wat gij gesproken heeft zullen we doen. Dat was goed bedoeld, ongetwijfeld. Maar ja, het was wel een stukje zelfoverschatting. Zonder enige twijfel, want binnen de kortste keren liepen ze al te dansen en te springen rondom het gouden kalf, nietwaar? Ze dachten door hun gehoorzaamheid daarmee hun zaligheid te verdienen. En dat was nou net niet aan de orde. Dat was nou net niet aan de orde. Want wat zei de Heere God eigenlijk tegen zijn volk bij die berg Sinaï? Heb je daar wel eens op gelet wat de Heere God nou eigenlijk tegen ze zei? Zei de Heere God tegen ze, jullie moeten eerst de 10 geboden houden en dan zal ik jullie uit Egypteland uitleiden. Was dat de volgorde van Gods woorden? Eerst ge zult geen andere goden hebben tot en met ge zult niet begeren. En dan als jullie dat allemaal gedaan hebben, dan zal ik jullie uit Egypteland gaan uitleiden. Alsof ze dus met gehoorzaamheid de verlossing zouden moeten verdienen. Als mensen daar nog mee bezig zijn, hè, denken dat ze door hun werken der wet de zaligheid nog bereiken kunnen, dan zou je dat een soort van oude gehoorzaamheid kunnen noemen. Ik noem het ook maar gewoon een slaafse gehoorzaamheid. Een stukje werkheiligheid om te proberen God daarmee te behagen, om hem tegemoet te komen met tienduizenden van oliebeken. Ja, dat is een slaafse gehoorzaamheid. Dat zou je dan een oude gehoorzaamheid. Maar zo was het niet, hè. De Heere God die zei, hij begon met, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik heb dat allemaal al voor jullie gedaan. Ik ben de Heere en ik heb dit allemaal voor jullie gedaan. Nu dan. Nou, natuurlijk geen andere God, hè. Nee, als ik dat gedaan heb, dan toch geen andere God voor mijn aangezicht. Die wil ik dan bij jullie niet zien. Andere goden. Natuurlijk niet. Ik ben de Heer uw God. Ik heb dat voor jullie allemaal al gedaan. En dan zie je dus dat de wet ook staat in het kader van de dankbaarheid. En dat het dus inderdaad ook bij de berg Sinaï al ging om een nieuwe gehoorzaamheid. Niet om werkheiligheid. Niet om door de werken der wetten verlossing te verwerven, maar om de Heere dankbaar te zijn voor de verkregen verlossing. Gij zult en gij zult niet, dat is dan ook tegelijkertijd een belofte. Dat is niet alleen een gebod, ja wel ook een gebod. Een vermaning en een verplichting. Maar lieve mensen, het is tegelijkertijd ook een belofte. Gij zult geen andere. En gij zult niet doodslaan. Het is niet alleen dus, je mag het niet. Maar als je dicht bij me blijft, dan zal ik het je leren. Dan zal ik je leren hoe je wandelen moet. En dan zal je in dankbaarheid ook zo leven als dat ik dat van je vraag. Natuurlijk, natuurlijk in dit leven altijd nog met vallen en opstaan. Maar je zult niets liever willen dan aan mijn inzettingen te leven. Je zult niks liever willen. Dan wordt het ook een belofte. Hè? Een belofte. Het is ook zo prachtig. Zo prachtig in ons doopsformulier. Ik weet niet of u daar ook wel eens bij stilgestaan hebt. Maar dat als de Heere in het derde stuk van ons eist, ons vermaand en verplicht, hè, van ons eist dus, dat hij dat eigenlijk in het tweede, in het stuk van de verlossing, al heeft toegezegd. Niet andersom. Het is niet zo dat de Heere God eerst eist en later nog een keer belooft. toezegt te zullen geven en te zullen leren. Nee, het is andersom. Hij belooft eerst door zijn Heilige Geest ons vanuit Christus de dagelijkse vernieuwing van ons leven te willen schenken. Hij gaat het eerst beloven. En dan gaat hij het van ons vragen. Dan gaat hij het ook van ons eisen. Dan worden we er ook toe vermaand en verplicht en geroepen. Kom eens hier, kom eens hier. Ik leg beslag op je. Wat eist de Heere anders van u dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dan worden dus de geboden en de inzettingen, die worden ook de beloften van Gods heilige wet. Je zult dat niet meer doen. Want uit dankbaarheid zul je naar mijn inzettingen gaan leven. Ik zal die geboden schrijven op de tafel van je hart. En dan wordt het, hoe lief heb ik uw wet. Leer mij uw inzettingen. Geef mij verstand en ik zal uw getuigenissen onderhouden ten einde toe. Zoals je dat ook kunt vinden in die prachtige 119e psalm. Ja, daar heb je het. Hè? Dat leven met de Heere, dat verbondsleven. Want dat is het, hè? Dat is het verbondsleven. Die goede God, wat zal het die toch vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Nou gemeente, ook hier staat, hè, wat we de Heere zullen vergelden. Ook hier staat het wat we de Heere zullen vergelden. En wat is dat nou, dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganser harte, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Nou gemeente, daar is toch niet te veel mee gezegd. En dan te bedenken dat alles wat de Heer hier vraagt, dat hij dat ons allemaal geven wil. Dat we dat ook allemaal nog weer tegen de Heer mogen zeggen. Heere, u hebt het al beloofd. U hebt het al beloofd om dat allemaal door uw Heilige Geest vanuit Christus in mijn leven te willen doen. Want ja, van mezelf, ach, van mezelf. Ja, van mezelf is zelfs het minste al te veel. Wie ben ik? Een zondig mens. Leer het mij toch. Geef het me toch. Want het is mijn verlangen geworden om naar uw wil te leven, Heer. U lief te hebben. Niet een klein beetje lief te hebben. Er is maar één God en die moet je lief hebben met je gans hart. Als er twee waren, dan kon je het over twee verdelen. Als er 100 waren, kon je het over 100 verdelen. Zo dachten de heidenen erover. Die hadden soms wel 100 goden. Nou ja, dan moet je het verdelen in allemaal partjes. Dan kun je niet één God helemaal lief hebben en de andere niks geven. Dan moet je het in 100 partjes verdelen ook. Maar de Heere, uw God, is een enige God, staat er in Deuteronomium. De Heere, uw God, is een enige God. Nou, dan zult gij de Heere, uw God, ook lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken, hè. Dat er staat dat er een enige God is en dan ook dat ganse hart en die ganse ziel. Je kunt het maar niet gaan verdelen. Oprecht en eerlijk te wandelen, ootmoedig met uw God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus de God van de belofte, de God van je doop, de God die beslag op je gelegd heeft. De Vader belooft, de Zoon belooft, de Heilige Geest belooft bij de doop. Die God, die zul je aan. Aanhangen zoals een man zijn vrouw aanhangt. En zoals Rut Naomi aankleefde. Zo zult ge de Heer uw God aankleven. Dicht, heel dicht achter hem. Met je ganse hart en met je ganse ziel. En met alle krachten, ook met je hele gemoed. Hè? Alles wat uit je opwelt, je hele gemoed. De wereld verzaken. En met de wereld is bedoeld de wereld van de zonde. En die zit zo ingesleten, die zonde, in deze wereld. Dat dat gewoon de wereld wordt genoemd, ook in de Bijbel. de wereld. Daar is het kwaad kenmerkend voor. Maar het kwaad van deze wereld, daarvan moeten we gaan zeggen, nee, nee, niet meer. Sinds dat ik die God heb leren kennen, de God van mijn verbond, en sinds dat ik het verbond dat hij met mij heeft opgericht mag inwilligen, niet meer de zonde, de wereld verzaken. Onze oude natuur, onze Adamsnatuur doden. En in een nieuw God zalig leven. Want dan heb je weer dat nieuw. Een godzalig leven, dat is een leven in eerbied. In diep respect voor de Here. Respect, vrezen met liefde gemengd. God zalig, God vruchtig wandelen. Kunnen we dat van onszelf dan? Ach gemeente, wat kunnen wij? Wat kunnen wij? Dat is ook niet de vraag of wij dat kunnen. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo, gij het smeek, mild en overvloedig. Leer mij u te vrezen. Dat is dan je verlangen geworden. En dan komt het niet op u kunnen aan, of jou kunnen aan. Leer mij u te vrezen. Geef mij toch alles wat u van me vraagt, wat u eist. Want u hebt het toch ook allemaal al lang beloofd. Dat is het mooie toch, hè? Dat weet ik u toch op. Eerst die belofte. En dan de eis. Je mag terugvallen van de eis op de belofte. Leer dat je kinderen. Leer dat je kinderen. Alle eenvoud. Al wat je ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo zal blijken dat er in een verbond twee delen zijn begrepen. Twee partijen. En ook twee kanten aan de zaak. Belofte, maar ook vermaning en verplichting. Want het verbond is nooit vrijblijvend. Ik heb mijn hand op je gelegd. Amen.